Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Hebben we reeds het ontstaan van zang- en reedblazers besproken, vandaag zijn de koperen blaasinstrumenten aan de beurt. De hoorn van een dier, dat je afzaagde en uitholde, bleek een heel eigen klank te produceren, als men erop blies aan de smalle kant. Een geluid dat het bloed van de jager sneller deed stromen. En deze hoorns werden spoedig een symbool voor de jacht, en later van de posthoorn. En zie daar de eerste jachthoorns, rijp voor verdere ontwikkeling, via een eeuwenlange verfijning en ontwikkeling tot de tegenwoordige geperfectioneerde vorm waarbij de primitieve kenmerken nu ver te zoeken zijn. Ramshoorn en gemshoorn waren de instrumenten waarnaar men in het Oude Testament soms refereerde. Uit de experimenten met dierenhoorns ontwikkelde zich de instrumentengroep van de kleine Bach- of baroktrompet tot aan de massieve Wagner-tubas en wat vorm betreft van de gestroomlijnde eenvoud van de klaroen- of herauttrompet en posthoorn tot het ingewikkelde bochtige van bepaalde exemplaren in de ontwikkeling tot de hedendaagse hoorn uit het symfonieorkest. De vingergaten in een koehoorn vormden een poging om meer dan alleen de basistonen aan instrumenten te ontlokken. Moderne hulpmiddelen aan de afstammelingen van deze koehoorn toegevoegd hebben geleid tot een verfijnd kleppen- en ventielsysteem van de hoorns en trompetten enerzijds en het spectaculaire schuifsysteem van de trombone anderzijds. Aandacht nu voor Brandenburgs concert nummer 2, Allegro assai van Johann Sebastian Bach, waarin de Bach- of baroktrompet de plak zwaait over het orkest.
De profeet van de muziek werd hij genoemd, de Italiaan die leefde van 1567 tot 1643. Van hem was de uitspraak: het doel van alle goede muziek is om de ziel te raken. Een van de origineelste geesten van de westerse muziek gaat ons vandaag vergezellen, Claudio Monteverdi. Jacopo Peri schreef de eerste opera. Monteverdi schreef de eerste opera met een dramatisch concept. Hij gebruikte bepaalde instrumentale kleuren om stemmingen op te roepen. Bijvoorbeeld fluiten voor pastorale scènes, koper- en slagwerk voor militaire aangelegenheden. Hij gebruikte ritmes en snelheden om verschillende emoties op te roepen. Hij was innoverend met nieuwe akkoorden, tremolo- en pizzicato-effecten voor strijkinstrumenten. Zijn muziek zette een enorme stap vooruit in de muziekhistorie als hoogtepunt van renaissance en tegelijk markeerde hij het begin van de barokperiode. Monodie, begeleide eenstemmigheid, bracht meer verbale duidelijkheid dan de polyfonen van voorheen. En Monteverdi maakte daar gebruik van. Zijn meesterwerken van rond 1610 zijn een mengeling van madrigalen, recitatieven, monodie en instrumentale vormen tot een dramatisch geheel versmolten. Monteverdi werd in 1567 als Claudio Giovanni Antonio geboren te Cremona, een stadje in de Po-vlakte bij Milaan. Op zijn 15e had hij een bundel korte religieuze stukken gecomponeerd die hij in Venetië uitgaf. En op zijn 20e was hij al een gereputeerd componist van madrigalen en canzonettas. We maken kennis met Monteverdi door het New College Choir of Oxford in het sacrale lied Beatus Vir, zalig is de man.
Thank you.
De hertog van Mantua, muziekliefhebber ook, Vincenzo I, stelde in 1592 Monteverdi aan als vedelaar en zanger. Hier deelde hij de tafel met onze Vlaamse Rubens en de Vlaamse dirigent Giaches de Wert, die hem onderwees. Monteverdi bracht hier een vernieuwende madrigalenbundel, dus een liedboek, uit. Met de hertog reisde ook zijn muzikaal gevolg mee, bijvoorbeeld naar Hongarije om tegen de Turken te vechten, of naar Vlaanderen voor een waterbehandeling tegen jicht. En dit reizen verruimde de muzikale horizon van Monteverdi. Hij nam immers verschillende muzikale trends op. In 1599, toen hij 31 was, huwde hij Claudia Cattaneo, een zangeres, en ze kregen 3 kinderen. In 1602 werd Monteverdi kapelmeester. De hertog stimuleerde Monteverdi tot schrijven en dit resulteerde in de opera Orfeo, met een mix van monodie, madrigalen en nieuwe instrumentale vormen. Als innovatie voerde hij 5 trompetten in en de aanslag van 2 tonen tegelijk om Orfeo's emotie uit te drukken bij Eurydike's dood. Meer dan 400 jaar later is Orfeo de oudste opera die nog steeds wordt uitgevoerd. Merkwaardig is ook dat L'Incoronazione di Poppea, Monteverdi's opera, de eerste opera was die niet op mythologie, maar op geschiedenis was gebaseerd. Maar Poppea was pas in 1926 in de States en 1927 in Groot-Brittannië voor eerst buiten Italië uitgevoerd. In september 1607 stierf zijn vrouw en hij viel in een depressie. En van Mantua verhuisde hij terug naar Cremona bij zijn vader. De opera Arianna werd toch een groot succes, ook al zat Monteverdi in een depressie. En tijdens deze periode componeerde Monteverdi de Maria Vespers in 1610, De Vespro della Beata Vergine. En daar gaan we nu naar luisteren in een Ave Maristella, een hymne gezongen door Collegium Vocale Gent, één van zijn mooiste werken.
Vanuit het niets kwam de uitnodiging aan Claudio Monteverdi om kapelmeester te worden van San Marco in Venetië, de meest prestigieuze kerk buiten Rome. In 1613 verhuist Monteverdi met zijn twee zonen naar Venetië. En onderweg wordt hij door struikrovers overvallen en ze verloren al hun bezit. Maar dit was slechts de start van de gelukkigste periode in zijn carrière. Want hier werd hij goed en regelmatig betaald en hij gaf goed leiding. In 1632 werd Monteverdi priester gewijd. En hij bleef zowel gewijde als seculiere muziek schrijven. Maar toch iets liever in dienst van God dan in dienst van het Venetiaanse hof. Zijn madrigale boek van Oorlog en Vrede werd in 1638 uitgegeven met progressieve, opzienbarende muziek en dit in zijn late bloei. We gaan nu luisteren naar een stukje Claudio Monteverdi, het antifoon Lauda Jerusalem Dominum, een psalm uit de Maria Vespers met het Collegium Vocale Gent en La Chapelle Royale.
Thank you.
Het eerste operahuis van Venetië opende in 1637. Zijn Arianna werd in 1639 opnieuw uitgevoerd en daarna nieuwe opera's en ook ballet voor het hof van Piacenza. In 1642 schreef hij zijn grootste meesterwerk, L'Incoronazione di Poppea, Kroning van Poppea, een krachtig, energiek werk voor een toondichter van 75 jaar. Na de première bezocht in 1643 Monteverdi nog Mantua en Cremona in de lente en in de herfst van 1643 overleed hij in Venetië. Hij ligt begraven in de kerk van Santa Maria Gloriosa dei Frari. Zijn Orfeo, zijn Arianna, zijn Maria Vespers en L'Incoronazione di Poppea waren zijn meesterwerken. En tot besluit horen we nu een Ecce Panis Angelorum, gewijde muziek, en zijn profane opera Orfeo Favola in Musica, opera in 5 actes, maar in een spetterend fragment.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, onze muzikale citytrip voert ons vandaag met de klassiekuurtrein naar Amsterdam, de muzikale hoofdstad van Nederland. Amsterdam speelde van oudsher een belangrijke muzikale rol in Europa. Omstreeks 1600 trok Jan Pieterszoon Swelinck uit geheel Europa leerlingen tot zich. De 17e eeuw kende een enorme bijaardbloei met de Hemoniegebroeders. De 18e eeuw leverde knappe vioolbouwers en muziekdrukkers. In de romantiek ontstond intens concertleven met geniale dirigenten als Willem Mengelberg. Het Concertgebouworkest behoort tot de beste orkesten ter wereld, onder leiding van Bernard Haitink. Zweers en Diepenbroek hebben hier Amsterdam op de kaart van componisten gezet. Het orgel was in Amsterdam voor als na de reformatie eigendom van de stad. De organist moest open deurconcerten geven, gratis voor elke burger. Na 1680 moest de organist ook gemeentezang begeleiden. En na 1727 werden geen openbare concerten meer gegeven en na de Franse Revolutie werd de organist kerkelijke functionaris. Bekende organisten waren Cornelis Boskoop in de 16e eeuw, Jan Pieterszoon Swelinck en Antonie van Noord in de 17e eeuw, Konrad Friedrich Hurlebusch en Jacob Potholtin, de 18e eeuw, Jan Daniel Brachthuizer in de 19e eeuw en Jan Zwart in de 20e eeuw. Maar uw aandacht nu voor twee werken van Jan Pieterszoon Swelinck, die zijn naam aan het Amsterdams Conservatorium gaf. Eerst een vocaal werk, Angelus ad Pastores Ait, De Engel ging naar de herders, en daarna orgelwerk Unter den Lindengrünen.
Thank you.
Meesterlijke variatievorm van Swelinck. Uit het laatste decennium van de 16e eeuw dateren berichten over een vocaal collegium musicum, voortgekomen uit het voorreformatorisch college van de zeven getijdenzangers. Tollius en Swelinck schreven muziek voor dit college. Uniek waren in de 17e eeuw de muziekherbergen, geen internetcafés, maar muziekherbergen waar instrumenten ter beschikking stonden van bezoekers. Amsterdam kende in de 17e en de 18e eeuw een bloei van huisorgels en clavicymbals. We gaan nu luisteren naar werk van Jan Tollius. Uit de Kronborgsmotetten zingt de Capella Hafniensis Dies mei transierunt et recognatibu tibi omnes.
Antonio Vivaldi schreef heel wat dubbelconcerto's voor twee trompetten, twee violen en zo meer. Vandaag beluisteren we het presto uit het concerto voor fluit en fagot en strijkorkest. Maar wat doet Vivaldi in Amsterdam? Wel, meermaals is hij in Amsterdam geweest omdat zijn partituren hier gedrukt werden. In de 17e en de 18e eeuw was muziekdruk en muziekuitgaven in Amsterdam een drukke bezigheid. Naast vioolbouwers als Bouwmeester en Rombouts waren uitgevers hier heel actief. Rond 1650 verzorgde Paulus Matthijs de bundel Het uitnemend kabinet. En ook een zekere Roger was erkend als plaatdrukker rond 1690. Zijn opvolgers, Witvogel en Hummel, stonden op internationaal niveau, evenals de barokke Italiaanse muziek van Vivaldi.
In 1883 kwam het Concertgebouw tot stand. In 1888 werd het Concertgebouw Orkest opgericht met als dirigenten Kes, Mengelberg, Van Beinum, Eugen Jochum en Bernard Haitink. Opera heeft in Amsterdam nooit een traditie gehad. Er is een Amsterdamse opera geweest, later Nederlandse opera, maar in 1964 werd die al ontbonden. Het Amsterdams Conservatorium bestaat sinds 1826. Sinds 1946 bezit de gemeente universiteit een leerstoel muziekwetenschap met als hoogleraar Karel Philippus Bernet Kempers, die in 1968 het emiraat als hoogleraar in muziekwetenschap kreeg. In Amsterdamse muziekbibliotheken vinden we zeldzame werken van Haydn, Mozart en Beethoven. De stichting Donemus begon in 1961 met uitgaven van Nederlandse muziek, 4 grammofoonplaten per jaar. In 1955 was het Nederlands Volksarchief opgericht. 20.000 Nederlandse volksliedjes werden geregistreerd. En daaruit putte Hugo de Groot ooit al zijn quintet in Holland Statenhuis componeerde. Maar vandaag horen we van hem Concerto Scherzo voor harmonica en orkest, opus 9 deel 1 door Hugo de Groot, een originele keuze. En deze keer geen Toets Tielemans dus in baantjes aan de Amsterdamse grachten, wel Hugo de Groot met zijn symfonisch strijkensemble, met harmonica. Gevolgd door Concertino voor hobo en strijkers, opus 12 deel 1, eveneens van Hugo de Groot. Thank you.
We luisteren nu naar een lied gespeeld op Nederlands Beiaard met de passende titel vandaag aan de Amsterdamse grachten. Op een echt volksinstrument en daarna draait René Elias aan zijn draaiorgel en geeft een open doekje met tulpen uit Amsterdam. Op de klanken van het pirament. Nog een typisch Nederlands instrument. Wat humor is in Amsterdam nooit weg. Nog even meegeven dat in de 17e eeuw de klokkengietkunst en bijaardbouw de gebroeders Hemonie handenvol werk bezorgden. Zij kwamen uit Zutphen, verhuisden in 1655 naar Amsterdam en in 10 jaar bouwden ze klokken in hun nota bene gratis gekregen werkplaats van de stad. Ze plaatsten bijaarden in Zuiderkerk, Westerkerk, Ouderkerk en het stadhuis van Amsterdam. Aan de Amsterdamse grachten speelt het carillon of de bijaard en het pirament zorgt voor de couleur locale met tulpen uit Amsterdam.
beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende week in Klassiekuur. God is de auteur van de schepping, Haydn zorgde voor de muziek. En daar gaan we nu naar luisteren, de Schöpfung deel 1, de schepping Chaos. Amsterdam gaf onder andere Haydns werk uit. In 1772 kon je Haydns symfonieën reeds hier verkrijgen. En zeldzame drukken van Haydn, Mozart en Beethoven vind je in de maatschappij tot bevordering van de toonkunst. In Amsterdam is veel te ontdekken.